Nadat wij de vorige keer even stilgestaan hebben bij die figuur van de antichrist, dan wel de geest van de antichrist die komen zal. Hetgeen niet de eerste keer was natuurlijk, want wij stuiten al op de naam. En daarmee op de persoon in 1 Johannes 2 blijkt dat het niet helemaal duidelijk is wie die antichrist nou eigenlijk is. Ja, ik ben geneigd te zeggen, dat kan ik ook niet helpen, want het probleem is eigenlijk dat het ook hier helemaal niet aan de orde is in deze brief. Als we moeten ingaan op wie die antichrist dan precies is, dan pikken wij de naam, het woord antichrist weliswaar op uit deze Johannesbrieven. Zoeken we vervolgens op, want daar komt het in de praktijk heel in het kort en vereenvoudigd bovendien op neer. We zoeken op hoe diezelfde figuur genoemd wordt in andere schriftgedeelten. En uit die andere schriftgedeelten zouden wij leren niet alleen dat de antichrist komt, zoals het gezegd wordt bij de introductie van de term in 1 Johannes 2 vers 18. Maar dan leren we ook beter wat het eigenlijk voor een figuur is. Maar niet hier in deze eerste Johannesbrief. Want in deze Johannesbrief gaat het erom dat Johannes zegt, nou ja, gij hebt gehoord dat de antichrist komt, maar er zijn ook nu vele antichristen geworden. En dat was hoofdstuk 2 en daarna hier in hoofdstuk 4. Beproef de geesten of ze uit God zijn, 4 vers 1, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. En waar niet beleden wordt dat Jezus de Christus is, kortheidshalve zo gezegd, hebben wij van doen met de geest van de antichrist, welke gij gehoord hebt dat komen zal en is nu al reden in de wereld. Dat is vers 3. En er staat dus eigenlijk hetzelfde als wat er staat in 1 Johannes 2 vers 18. De antichrist komt, maar hij is al in de wereld. Nou ja, nog niet lijfelijk, maar de geest van de antichrist en daarmee de werking, de kracht en de leer dus ook, want daar gaat het in het bijzonder om hier, van de antichrist, die is wel degelijk in de wereld actief. Via deze route krijgen wij toch heus een aardige indicatie wie die antichrist is, wat het voor een figuur is. Want we zijn in ditzelfde schriftgedeelte al gestruikeld over de term valse profeet. Hier in hoofdstuk 4 vers 1. Beproef de geesten of ze uit God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. En daarna in vers 3 wordt het nader verklaard en wordt gezegd dat is de geest van, of dat is gewoon van, de antichrist, die komen zal en nu al reden in de wereld is. Met andere woorden, als wij een andere term zouden zoeken voor de uitdrukking antichrist, dan hebben wij hier de uitdrukking valse profeet. En dus niet maar een trucje mijnerzijds. Het is gewoon zo dat als je de term antichrist zoekt, kom je hier terecht in 1 Johannes 2 en Johannes 4. En vandaar moet je zoeken, moet je weten wie dat is. Wat is dat voor iemand? En het antwoord hier is, het is een valse profeet. Maar in breder verband blijkt dat de term ook in het meervoud wordt toegepast op valse profeten. Daarna neem ik nu eens een andere route dan gebruikelijk. En zeg ik, nou ja, wat hier dan heet valse profeten of antichristen, dat heet op een andere plaats gewoon valse leraars. En er wordt van gezegd dat het gaat om lering die van de duivel is. En hier staat, zijn valse profeten, het gaat om lering die van de antichrist is. Zet je dat naast elkaar, dan kom je meteen al tot, laat ik zeggen, dan heel voorzichtig de vooronderstelling, de suggestie, de indicatie dat de antichrist de valse profeet is. Daarna is de vraag, komen we die nog ergens tegen in de Bijbel? Dan zeg ik, ja, natuurlijk. Maar in de eerste plaats zou ik dan, en ik doe dat heel kort, ik ga op vragen nu in, dat doe ik, die heb ik gekregen, dus dat doe ik nou even heel kort. Niet zozeer om te zeggen wat de Bijbel ervan leert, maar meer om te zeggen wat ik ervan denk. Dat gaat u verder niet aan natuurlijk eigenlijk wat ik ervan denk, maar als ik moet zeggen wat de Bijbel ervan leert, ben ik hier nog, als ik het snel doe, 2 avonden bezig. En in de serie over de eerste Johannesbrief lijkt me dat toch niet gepast. Omdat, zoals gezegd, de Johannesbrief daar nou juist niet over gaat. Niet over die antichrist in de toekomst, maar over de werking van die antichrist en de geest van de antichrist nu. Maar dan zijn we weer terug. U weet toch wiens geest in onze dagen werkt, als het niet de geest van God is? Die van de duivel uiteraard. De tegenstander. En dat staat uiteraard op vele plaatsen. We hebben constant van doen met de vurige pijlen van de boze en met de duivel die rondgaat als een briesende leeuw zoekende wie hij zou verslinden. En met de god deze eeuw en de overste van de macht der lucht en de, hoe die maar heten mag. Hè. Hij heet trouwens in Efeze 2, de eerste verse, de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. En Johannes zou zeggen, ja, dat is de geest van de antichrist die nu al in de wereld is. Daarna ben ik nog steeds niet geneigd meteen naar openbaring te gaan, want ik heb 2 Thessalonicense 2 in gedachten. Daar staat, er komt ooit hier op aarde een keer de mens der zonde, de zoon des verderfs, of hoe je dat maar genoemd wordt. Die komt echter nog niet, nu niet, want hij wordt wederhouden. Maar de verborgenheid van deze ongerechtige, of van de ongerechtigheid, net zo je wilt, wordt reeds gewrocht. Dat wil zeggen, die werkt al in de wereld. En Johannes zegt, het is de geest van de antichrist die werkt in de wereld. En Paulus zegt, het is de kracht van die mens der wetteloosheid, de zoon der verderfs, die in de toekomst op aarde zal openbaar worden. Met der tijd, wanneer dan ook. Daarna moet ik u zeggen dat de figuur als zodanig... Ik ga er nog niet op in. Ik ga nog verder terug. Ik ga naar Matthäus 24. Ik zeg het erbij, maar ik zoek het niet op. Hè. Maar Matthäus 24. Dan krijgen we vragen over wat wij kennen als de wederkomst van Christus. En het antwoord van de Heer is dat u niemand verleide. Want eerst... Want er zullen vele valse profeten opstaan, zullen valse christussen opstaan. Zie, ik heb het u gezegd. Valse profeten, valse christussen. En Johannes die daarbij zat, heeft daaruit opgemaakt. Valse profeet is dus een valse christus. En de valse christus is de christus in plaats van de christus. En dus antichrist. Zo ben je snel rond. Dat is Matthäus 24. Valse christussen is... bijna identiek aan antichristen. Dat begrijpt u toch hopelijk. Want u weet, anti betekent... Als er verder niks bij staat, betekent anti bij voorkeur in de plaats van. Soms kun je het zo niet vertalen, maar als het kan, doe je dat ook zo. Nou goed. Daarna komen wij vanzelf terecht in Openbaring. En inderdaad, in bijzonder in Openbaring 13... Want in de praktijk blijkt er verwarring over te bestaan, over de figuur in kwestie. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want ik moet u zeggen dat in het Oude Testament, in de Oud-Testamentische profetieën, bij mijn weten, voor zover ik kan nagaan, maar sprake is van de komst van één specifieke figuur. En die wordt beschreven als koning van Babel. Of als een hoorn, aanvankelijk een kleine, later een grote, enzovoorts. Een vorst die komen zal, the coming prince. Een vorst die komen zal, uit Daniel 9 bijvoorbeeld. Maar, zoals je daar kunt lezen, een mens. Eén. En dat heeft er waarschijnlijk ook aanleiding toe gegeven om de korte route te bewandelen. Om te zeggen, nou, dan zal dat de antichrist wel zijn. Komt één grote tegenstander van Christus. In Daniel vind je de hoorn. Zal hem dus wel wezen, die vorst die komen zal. En dan moet ik u zeggen dat dat een misverstand is. In de eerste plaats omdat een verklaring op deze wijze niet werkelijk verantwoord is. Ik zal u zeggen waarom. Wij worden geacht te weten namelijk, maar ik kan het onmogelijk uitgebreid uitleggen nu, maar wij worden geacht te weten dat de profetieën in het Oude Testament strikt genomen, puur het Oude Testament, zonder het Nieuwe, dat die profetieën in het Oude Testament Die hele kwestie van of als de Messias komt dan meteen het koninkrijk openbaar wordt of niet, in het midden laat. Dat wil zeggen, daar kan niet werkelijk een antwoord worden op gegeven. Men zou wellicht denken van wel, maar het blijkt anders te zijn. En ik zeg niks bijzonders, waar ik het over heb is gewoon dat nou eenmaal in het Oude Testament bepaalde zaken niet geopenbaard werden. Wel werden vastgelegd, maar niet geopenbaard. Dat wil zeggen, er staat van alles, maar er blijven altijd vraagtekens bij staan. Als je niet verder komt de Malachi, dan hou je heel wat vraagtekens over. En dat was ook de opzet. Gods opzet, wel te verstaan. Om bepaalde dingen verborgen te houden. Daarna krijgen wij nieuwtestamentische bijbelboeken, geschreven na de opstanding van Christus en uiteraard voorafgaande aan zijn wederkomst. En daarin valt dus heel wat uit te leggen. Ik bedoel, daar wordt heel wat geopenbaard van Gods wegen. Dat is misschien wel zo, maar dat zei ik niet. Ik zei, daarin valt heel wat uit te leggen. Dat wil zeggen, in het Nieuw Testament worden heel wat oud-testamentische schriftplaatsen alsnog uitgelegd. Dat wil zeggen, verklaard. En een van de dingen die verklaard wordt, is hoe dat zit met die vorst die komen zou. Begrijp je me goed? Uit Daniël, eventueel ook andere schriftplaatsen, blijkt dat er maar één komt. Ja, tenzij later vermeld wordt dat er nog één komt natuurlijk. Dat kan altijd nog, hè? Dat begrijpt u toch, hè? Als in Daniël staat, er komt er één. En er zou in Zachariah staan, dat is een paar honderd jaar later. Honderd. In Zachariah zou staan, maar er komt er nog één. Nou ja, dan komen er twee natuurlijk. Ook al kun je Daniël bewijzen dat het er maar één is. Als later Zachariah zegt, er komt er nog één. Nou ja, dan komen er twee. Dat is toch niet zo moeilijk? Nou, dat is namelijk niet zo. Zo staat het er niet. Maar het is wel zo dat wij met name in het boek Openbaring een verklaring vinden van het boek Daniël. Dat is een heel algemeen beginsel. Nee, ik ben even aan het tellen. Maar dat lukt me niet goed. Maar ik was aan het tellen hoeveel boeken ik in de kast heb staan die een verklaring van zowel Daniël als Openbaring bevatten. Je acht het niet mogelijk dat dat kan in één boek. Maar er worden nog wel eens pogingen toe gedaan. In elk geval is het zo, dat hou ik glashard vol al jaren, dat in het boek Openbaring eigenlijk nooit echt wat nieuws bekendgemaakt wordt. Wat er gebeurt, heel het Nieuw Testament trouwens niet, wat er gebeurt namelijk is dat oud-testamentische schriftplaatsen en profetieën alsnog verklaard en toegelicht worden. Dat is een vast beginsel. Natuurlijk kan ik u dat demonstreren, anders zou ik het niet zeggen, maar ik was echt niet van plan om dat vanavond te doen. En wat er dan gebeurt in Openbaring is dat er natuurlijk verwezen wordt naar Daniël. Bijna alle profetieën wijzen op een of andere wijze terug naar Daniël, overigens. Maar goed, Openbaring doet het uiteraard ook, maar geeft daar nadere toelichting op. De toelichting die is ook wel nodig, omdat het boek Daniël in de eerste plaats natuurlijk nooit openbaart hoe dat nou eigenlijk zit met eerste en wederkomst van Christus, want het is het Oude Testament, het onderscheid wordt er niet in geopenbaard. Dus als je niks anders hebt, kun je het er ook niet in vinden. Dat is één ding. Het andere is dat het boek Daniël zich eigenlijk exclusief bezighoudt met het Joodse volk. Het begint bij Jeruzalem en de verovering van Jeruzalem en de wegvoering van Daniël en zijn drie vrienden naar Babel. En de vraag daarna in Daniël is vervolgens, ja, hoe moet het nou met het Joodse Rijk en met het Davidische Koningshuis? Want ja, die troon is nu vakant. Nou, niet meteen was dat zo, maar daar draaide het uiteindelijk wel op uit. Maar God had beloften gedaan aan het Joodse volk, zowel als in de eerste plaats natuurlijk het Davidische huis. Hoe gaat het nou verder? Daniël krijgt daar antwoorden op. Maar het zijn antwoorden die van doen hebben slechts met het Joodse volk. En dat is nog niet eens Israël dus. Het is maar een klein gedeelte daarvan. En dat is een van de knelpunten in de traditionele dispensationalistische exegese van eschatologie. Laat me zitten. Hoe kom ik eraf van die moeilijke woorden? Nou goed. Maar dat is een van de problemen die voorkomen in de verklaring van de profetieën op basis van de bedelingenleer enzovoorts. Ja, anderen komen er al helemaal niet uit, laat ik dat er meteen bij zeggen, voor alle duidelijkheid. Maar het is een van de knelpunten. Het punt is namelijk dat in Daniël gesproken wordt over een tijdrekening, maar het is een tijdrekening van het Joodse volk en eigenlijk alleen van Jeruzalem. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad, Daniël 9, vers 24. Dat gaat niet over de heidenen, dat gaat niet over christenen, dat gaat zelfs niet over Israël, dat gaat alleen over Juda, het Joodse volk, en Jeruzalem. Hebben die nog? Het is dus heel beperkt. Maar in het Nieuwe Testament hebben wij een eens van doen met nog een ander volk. U weet wel dat andere volk dat in Deuteronomium al werd aangekondigd. Ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door een ander volk. Door een heidens volk. Door een onverstandig volk. Is het Deuteronomium 31, geloof ik? Nou goed. Om maar eens wat te noemen dan, hè. Dat volk, daar staat daar ook niet bij wat het is. Daar kom je ook niet op. Is ook niet te verklaren. De Joden hebben daar ook geen antwoord op. Logischerwijze kunnen ze geen antwoord hebben, want dat vind je niet in het Oude Testament. Maar wij weten hoe het zit. Dat is de gemeente in de praktijk. Om dan wel maar weer even de korte route te volgen. Dat wil zeggen, we hebben nu ineens van doen met 70 weken over het Joodse volk, waarvan er 69 om zijn, maar daar hebben we nog een ander volk, het volk waar wij toe behoren. Hoe zit dat dan? Dan wordt het al heel wat gecompliceerder. Daarnaast hebben we natuurlijk altijd ook nog van doen met de heidense volkeren als zodanig. Nou, die dingen bij elkaar worden toegelicht in het boek Openbaring. En dan blijkt in die uiteenzetting, onder andere, want er blijkt een heleboel, maar er blijkt onder andere dat die ene vorst die komen zou uit Daniël, die horen dus, de opvolger van Antiochus Epiphanes, dan wel de opvolger van Alexander de Grote, dan wel de opvolger van Nebukadnezar. Kortom, die ene, die zou een maatje hebben. Sterker nog, in Daniël staat dat iemand is die men zou hem het koninkrijk niet geven, staat er. Men zou verachten opstaan en men zou hem het koninkrijk niet geven of zoiets. Dat is Daniël 11. Maar het punt is dat Openbaring uitlegt dat hij toch het koninkrijk ontvangt van iemand. Iemand regelt het dat hij toch dat koninkrijk krijgt. En dat hij dus wordt zoals hij in Daniël werd aangekondigd. Iemand regelt dat voor hem. De aardigheid is dat het uitgelegd wordt in Openbaring 13. Maar ja, daar heb je niks aan als je niet een beetje thuis bent in Daniël natuurlijk. Dus ik waarschuw u van tevoren. Ik kan er ook niks aan doen. Maar het is in Openbaring 13. Want daar is sprake van één beest. Eén beest. Hij ziet er niet uit, moet ik u zeggen. Maar vooruit. Ja, ik lees een paar versen, maar die sla ik nou vanavond gewoon over. Maar waar het om gaat is dat in de eerste versen van Openbaring 13 blijkt dat het inderdaad moet gaan om diezelfde figuur als in Daniël. Met verwijzing naar, want ik ga er niet letterlijk op in, met verwijzing naar zeven hoven, tien hoornen, kronen, een luipaard, een beer, een leeuw. Een vreemd beest, nou ja, een draak staat er, maar vooruit. Je komt zo terecht bij Daniël dus. En bij de diverse profetieën in Daniël, met name Daniël 7 en Daniël 8. Nou goed. Maar daarna staat er van dat beest, dat in het einde van vers 3, dat de gehele aarde zich verwonderde achter het beest en zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. Dit beest is gewoon die koning die komen zou uit Daniël. En daar is de vraag, hoe komt hij aan die macht? Die vraag wordt daar dus min of meer geopperd. Hè? En hier staat het antwoord, de draak, vers 4. Zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. En die draak werd al genoemd in vers 2. De draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En daarna de hele wereld aanbidt het beest en daarmee de draak die dit beest macht gegeven had. Hoe komt die man aan zijn koninkrijk? Krijgt hij van de duivel. Toch? Ja, die leurt ermee, dat weet u toch, hè? Met die koninkrijken in de... In Matthäus 4, Lucas 4. Koninkrijk aan de aarde. Ze werden aangeboden aan de Heer Jezus. Op duivelse voorwaarden. Dat weet u dan nog? Nou, nu geeft hij het koninkrijk aan een andere figuur, een mens. Dat is wat er gebeurt. De draak dus. Laat ik even goed doordringen. U begrijpt toch wie die draak is? Dat is in elk geval de duivel. Ik weet wel dat die draak in hoofdstuk 12 ook wordt voorgesteld met 7 hoofden en 10 hoornen en 7 koninklijke hoeden. Maar het punt is gewoon dat het daar gaat inderdaad om dat laatste rijk, wat uiteindelijk in hoogste instantie geregeerd wordt door de duivel. Maar als je de onzienlijke dingen niet meerekent of die hoge machten niet meerekent, dan wordt het geregeerd door een man hier op aarde. Zo gaat dat. Dat is ook niet, helemaal niet moeilijk om uit elkaar te houden, omdat wij in Ezechiël 28 bijvoorbeeld, Ezechiël 28, ja, van doen hebben met de koning van Tyrus of de vorst van Tyrus. Terwijl als we verder lezen, begrijpt iedereen dat het over de duivel gaat. Maar het gaat over een aardse vorst, maar er staat er een ver boven. Wat dacht u anders, wat het betekent als Satan de wereld regeert? Die maakt toch in ieder geval gebruik van de groten der aarde. Van alle. De vrezen valt van wel, maar daar verdiep ik me liever niet in. Maar zo gebeurt het wel natuurlijk. Hoe anders? Toch? Nou, dan hebben we in Jesaja, was het 13? Hadden we nog van doen met de koning van Babel? 14? Echt, broeder? Oh, nou, dat is... Oh, dank je. Er is zo twee stemmen, dat zal wel goed zijn. Openbaring 14. Ik weet altijd wel de linkse bladzijde, dat weet u, hè? Nou goed. Maar de openbaring 14, dan hebben wij van doen met de koning van Babel. Let op. Want dat beest uit Daniël is koning van Babel. Of die toekomstige vast zou zijn koning van Babel. Hij zou uiteindelijk in elk geval zijn troon hebben in Babel. Nou goed, in Jesaja hebben we van doen met de koning van Babel, maar we lezen erover en het blijkt dat het gaat over de duivel zelf. Dat wil zeggen dat het onderscheid tussen de duivel en die aardse figuur maar heel gering is en soms zelfs van geen belang is. En daar gaat het hier dus ook om. Maar kijk, hier in Openbaring staat dan, hij kreeg zijn macht van de draak. In vers 2 staat dat en het wordt herhaald in vers 4. En daarna sla ik de rest van het gedeelte gewoon over. En lees ik meteen vanaf vers 11. Ik zag een ander beest. Toen werd het ingewikkeld. Hier pas. Ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. En het had 2 hoornen des lams gelijk. En het lam is altijd Christus. Hier in Openbaring zeker, hè? Komt de term eigenlijk vandaan als het er nog helemaal over gaat. Het had 2 hoornen des lamshoornen gelijk, dus de hoornen betreft lijkt hij op Christus. En het sprak als de draak. Nou heb ik dat eens nagevraagd aan Isaac. En die zei, nou als hij voelt als Esau, hij ruikt als Esau, maar hij spreekt als Jacob, dan is het Jacob. Die heb je toch, hè? En dan kan ik ook wel uitleggen waarom. Want het gaat niet om de buitenkant, die is niet bepalend voor iemands identiteit. Dat is het moeilijke van het paspoort, weet u wel. Daar staat een pasfoto in en in andere landen hebben ze er zelfs vingerafdrukken bij staan enzovoort. Zijn uiterlijke kenmerken, sta je netjes in. Lengte 1,83 meter, dat is niet meer zo, maar er staat er nog wel in. Want je wordt langzamerhand weer een end korter, heb ik begrepen. En dat soort dingen, uiterlijke kenmerken, maar dat is niet iemands identiteit. Iemands identiteit zit in zijn hart. En die identiteit, wie iemand is, komt naar buiten als hij spreekt. Toch? Dus, nou, dat is in ieder geval wel de bedoeling. Nou, hier staat, dit andere beest sprak als de draak. Hij leek weliswaar, in zeker opzicht, op Christus, maar hij sprak als de duivel. Als je nou niet meer weet, je moet antwoord geven op de vraag, wie is hij? Dan is het antwoord... De duivel. Daar zijn die alle vragen mee beantwoord. Maar ik lees maar verder. Daar staat er... En het oefent al de macht van het eerste beest... Ah, we hebben dus de twee naast elkaar. Dit tweede beest spreekt als de draak... En oefent al de macht van het eerste beest. Voor zover ze macht hebben, hebben ze dezelfde macht. Het is hetzelfde rijk dat ze beheren, toch? Het oefent al de macht van het eerste beest in aanwezigheid, want dat is wat tegenwoordigheid is, in aanwezigheid van hetzelfde. En het maakt, dit tweede beest, maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden. Maar wie gaf het eerste beest zijn macht en kracht en troon? De draak. En hier hebben we een beest die spreekt als de draak. En hij maakt dat men het eerste beest aanbidt. Wie is dit beest dan? Opnieuw, het zal maar één antwoord zijn. De draak. En dus den duivel. Eigenlijk moet je dan zeggen de baarlijke duivel. Ja, de verschenen betekent dat. De zichtbare duivel. Precies, daar staat u bij in aanwezigheid. Zodat de vraag is, is de duivel dan zichtbaar op aarde in, een, laten we maar zeggen, een soort menselijke gedaante aanwezig? Want dat lijkt er te staan. En het antwoord is, ja, en we komen al gauw tot die conclusie, omdat het voorgaande hoofdstuk beschreef dat de draak uit de hemel geworpen wordt en wel op de aarde. Voor zover dat nog nodig was om dat erbij te vertellen. Maar hij wordt uit de hemel geworpen en op de aarde geworpen. En in vers 13 staat dan, toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was. Ik heb het altijd een beetje als een stripfiguur heb ik het ingedrukt. Ik weet nooit respect voor de duivel, hè. Dus in gedachten zie ik hem dan op de aarde geworpen. Poef, hè? Dan ziet hij even niks. Sterretjes. De derde deel van die sterren. Nou goed, waar die sterren. En dan schudt hij zijn kop en dan wordt hij wakker. En waar ben ik? Oh, op de aarde. Zoiets, hè? Ja, daar zit er weinig anders op dan zijn activiteit op aarde verder voor te zetten. En dat is dus gewoon het verhaal. Hij wordt uit de hemel geworpen. Want begrijp je me goed? De Satan uit de hemel op aarde geworpen wordt... Wat verandert er dan? Ja, je kunt zeggen, dan is hij in de hemel niet meer. Nee, maar als hij op aarde is en niet in de hemel, dan moet hij noodzakelijkerwijze een zichtbare, fysieke, materiële, stoffelijke, hoe heet zoiets, gedaante, een lichaam, een tastbaar lichaam hebben hier op aarde. Want ja, u en ik weten, dus Satan houdt zich al lang bezig met de gang van zaken op aarde. En wellicht overal op aarde. In beginsel althans. Vanuit de onzienlijke wereld. Wel nu, als hij op aarde geworpen wordt, dan kun je niet meer zeggen, nou dat betekent dat hij zich gaat bemoeien met de gang van zaken op aarde. Dat deed hij altijd al. Dus wat verandert er? Wel, dit, dat hij niet meer in de hemel is en op aarde en dus een aardse identiteit heeft ineens. Aardse gestalte heeft. Dat is wat er staat. Het tweede beest, 13 vers 12, oefent al de macht van het eerste beest in aanwezigheid van hetzelfde. En laat nou de uitdrukking eens weg, in tegenwoordigheid van hetzelfde. Wat verandert er dan? Als u het mij vraagt, niks. Hij oefent al de macht van het eerste beest. En het maakt dat de aarden die erin wonen het eerste beest aanbidden. Wat betekent dan die uitdrukking erbij in tegenwoordigheid? Dat wil zeggen in aanwezigheid van hetzelfde. Het enige wat ik er nog van maken kan is dat hij inderdaad zich op dezelfde plaats bevindt. En dus op aarde. En als de draak is, dat blijkt toch duidelijk, dan is hij uit de hemel geworpen op de aarde. En daarna krijgen we altijd dezelfde vragen die aan de orde komen als wij spreken niet over deze antichrist, maar over Christus. En ik heb tegenwoordig zo'n beetje in het standpunt, ik zal u verklaren hoe dat zit. met de antichrist. En wat de relatie is tussen de antichrist en de duivel. Of zij één zijn of twee. Of je ze apart moet tellen als je tafel dekt of niet. Zulke dingen. Ik zal u daar antwoord op geven als u mij dan eerst verklaart hoe we dat zien. De relatie tussen God en de Heer Jezus Christus. Als u die begrijpt namelijk, heb u met deze geen probleem. Toch? Niemand heeft ooit God gezien. En Johannes zegt, maar we hebben de Heer Jezus gezien. De Zoon van de Vader, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En getast, en hoe dat allemaal maar heten mag. Het punt is gewoon dat de Godheid als zodanig, als hemelswezen, voor stervelingen dan wel aadlingen of hoe dat maar heten mag, inderdaad niet waarneembaar is en niet gezien kan worden. Per definitie niet. God bewoont een ontoegankelijk licht. Wat is dat? Twee Timotheus? Eén Timotheus. Nou goed, zoiets. Die kan men dus niet zien. Maar, zegt Johannes, niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren. De enige geborene staat er, geloof ik. Ik geloof niet eens dat het woord zoon erbij staat. Maar in onze vertaling wel, de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Is de Heere Jezus dan God of niet? Je kunt zeggen, ja, hij is de uitdrukking van het wezen Gods. Is hij dan God of niet? Nou, ik moet u zeggen, wij hebben geen andere God. En voor zover wij ons God kunnen voorstellen, verschijnt de voorstelling van de Heer Jezus Christus, want hij is degene die ons God voorstelt. Hij is de voorstelling, de aardse verschijning, de zichtbare manifestatie van het wezen Gods. Is het dan twee of één? En als je er nog geen antwoord op kunt geven, ik en mijn lichaam, zijn dat er twee of één? Als het één is, waarom maak ik dan soms onderscheid? Aan mij mankeert niks, maar mijn been is eraf. Ja, ik kan natuurlijk zeggen, ik moet zeggen, ik ben mijn tanden kwijt. Maar ja, dat kun je ook nog zeggen. Met mij gaat het goed, maar de lichamelijk, ja, er mankeert wel eens wat aan. En ja, goed. Het zijn toch twee dingen bij gelegenheid. En toch is het één, het is niet van elkaar te scheiden. Maar één is de uitdrukking van het andere wat nou eenmaal niet waargenomen kan worden. Nou goed, dan gaan we weer verder. Zo goed als God zich uitdrukt op aarde in de persoon van de Heer Jezus Christus, daar is lang niet alles mee gezegd, maar zo goed als God zich uitdrukt op aarde sinds kerstfeest in de tijd, alleen nog maar in de persoon van de Heer Jezus Christus, zo drukt de duivel als hij uit de hemel geworpen wordt en daar geen plek meer voor hem is, drukt hij zich noodgedwongen uit in de figuur die we in de Bijbel kennen als de antichrist. Daarom kan ik nooit iemand een antwoord geven op de vraag van wie de figuur afstamt. Hij stamt namelijk niet van iemand af. En hem niet meteen roepen, alsjeblieft, niet meteen, dat doe ik dan wel, hè. Niet meteen roepen, maar ik heb wel eens gehoord dat het een Jood zou zijn. Ik heb wel eens gehoord dat het een Amerikaan zou zijn ook wel. Ik heb ook wel eens gehoord dat het een Filistijn zou zijn, of dat hij zou afstammen van Haman, de Agagiet. Of dat hij zou afstammen van Ismaël, of van Kain, of weet je veel wat. Dan moet ik u zeggen, ja, die theorieën ken ik ook. Maar er is altijd een misverstand in het spel. Want men heeft het dan weliswaar over antichrist. Maar men bedoelt het eerste beest uit Openbaring 13. En dat is een ander verhaal. Want dat is een mens. En als u mij vraagt, inderdaad, zover ik weet, een Agagiet, afstammeling van Haman, wel degelijk. Ja, er is ook niet alles mee gezegd, maar... Nee, geen Jood. Daar geloof ik niks van. Maar dat is weer iets anders. Hè? Dat is het eerste beest. Maar die tweede, die mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, de antichrist, stamt van niemand af. Het is gewoon de duivel, maar nu in een aardse verschijning. En zo goed als het vorige keer heeft aangehaald, zo goed als in het verleden, in de Bijbelse geschiedenis. Nee, in het heden waarschijnlijk ook, maar in het verleden, in de Bijbelse geschiedenis, engelen op aarde verschenen in een laat ik zeggen, menselijke gedaante. Zo menselijk dat ze zelfs min of meer menselijk nageslacht konden verwekken. Ja, zo goed zal de duivel, als hij uit de hemel geworpen wordt, gedwongen zijn een menselijke gedaante aan te nemen. Ik weet niet of dat de goede woorden zijn, maar u begrijpt hopelijk toch wel wat ik bedoel. That's it. Dat is verder ook niet zo moeilijk. Dat is wat het is. Daarom stamt hij ook van niemand af. En daarna is het probleem wel weg, denk ik, van de hele kwestie. Het zijn er namelijk twee, maar de één is de grote politieke machthebber, de wereldheerser, de koning van Babel, en iemand uit de Arabische wereld, in ieder geval. Een Agagiet, een Hamaniet en dus een Amalekiet en noem nog eens wat van dat gedoe. Maar een mens in elk geval, met de Bijbels gezien wat ongelukkige stamboom, maar dat kan hij natuurlijk ook niet helpen, dus vooruit maar weer. Maar die tweede heer, dat is niet een gewoon mens. Hij ziet eruit als een mens. Krijgt daarom ook het woord wordt daarom ook van hem op hem van toepassing gebracht. Hoe moet je het anders noemen? Het woord alien hadden ze toen nog niet uitgevonden. Ja, wat dat is, ja, dat weet ik ook niet, maar laat maar zitten. Maar zo'n figuur is dat. De draak dus, de duivel, maar dan in aardse situatie. Daarna hoeft het ook niet moeilijk te zijn om vervolgens te lezen, later in Openbaring 20, dat het beest en de valse profeet geworpen worden in de poel des vuurs uiteindelijk. Want er zijn die twee. En als er daarna staat dat de duivel in de poel des vuurs geworpen wordt, waar ook het beest en de valse profeet zijn, dan zeg ik, nou, dat is er geen één weg. Dat is te verwachten. 16, daar ga ik nog niet naartoe, broeder, maar roep het zo nog even een keer, want ik kan het niet onthouden. Want ik wil nog even bij Openbaring 13 blijven. Want er staat namelijk in Openbaring 13 de vraag in vers 4 over het eerste beest nog. Wie is dit beest gelijk? Wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? Want hij had zijn macht van de duivel zelf, van de draak. En van dat beest staat dan vervolgens, en hetzelfde werd een mond gegeven, die had hij dus eerst niet en later wel, want je moet natuurlijk wel lezen wat er staat, hè? Niet, hij had een mond. Dan zeg ik, dan is er ook niks mis, dat hebben alle mensen. Nee, er staat, hem werd een mond gegeven. En daarom gaat het dus niet over zijn gewone fysieke mond. Zijn keel, tongs, lippen. Gaat om iemand die voor hem spreekt dus. U kent toch de uitdrukking, ja, dan moet je echt in de Bijbel thuis zijn. U weet toch dat er van Mozes staat, dat Mozes zei, maar ik ben, ik heb een spraakgebrek, zei hij. Hè? Zoiets, hè. Maar had iets, dat zal wel zo geweest zijn. Maar toen zei de Heer, ik stuur je broer mee, Aaron. Die zou de mond van Mozes zijn. Waar het staat, weet ik uit het hoofd echt niet. Maar dat staat er echt. Aaron is de mond van Mozes. Maar de mond van Mozes is dus gewoon zijn broer. Dan wel iemand anders. Wij noemen zo iemand een woordvoerder. Wat ik ook een hoogst ongelukkig woord vind, nou vooruit. Zoiets heet gewoon ook een mond. Nou, hem werd een mond gegeven om grote dingen en lasteringen te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven, mond en macht gegeven, om te doen 42 maanden. En daarna, en het beest, het opende zijn mond. Dat zijn niet hetzelfde, dat is die andere. Naast hem. Het opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren. Weet u wat nou zo aardig is? Als de naam Gods gelasterd wordt, waar komt dat vandaan dan? Wie doet dat? Wie spreekt er dan? De duivel. Nou, dat is het verhaal. Die mond is ook gewoon de draak. Dat wil zeggen, de draak is de duivel. Maar die mond is de duivel hier op aarde geworpen in een aardse positie. En hij met zijn praatjes verleidt de mensen om zich te voegen bij dat koninkrijk van dat eerste beest. En daarna zeg ik dat in Daniël is sprake van een hoorn met een mond. Daniel, het zal wel Daniël 7 zijn, anders is Daniël 8. Misschien ook wel allebei, dat weet ik nou zo gauw uit het hoofd niet meer. Maar die had ook een mond en sprak ook grote dingen, godslasteringen. Maar wat je in Daniël niet ziet, maar hier in Openbaring 13 wel, is dat die mond gewoon een andere figuur is. Iemand anders dus. Daarnaast zijn er dus toch twee. Alleen in Openbaring is dat nog niet of in Daniël wordt dat zo niet bekendgemaakt. Maar in Openbaring wordt het wel gezegd. En wordt gezegd, denk erom, het zijn er twee. Het is die hoorn en die mond, dat is weer iemand anders. En binnen het kader van die symboliek, van die visioenen daar in Daniël, is dat helemaal zo vreemd niet hoor. Nou goed.
Zou dat een profeet niet kunnen zijn?
Ja, die mond is die valse profeet en dus de antichrist. Met andere woorden, die mond is gewoon de draak. En als er staat, hem werd een mond gegeven. Dan zeggen we van wie? Van de draak. Ja, kunst. De draak wordt uit de hemel geworpen op aarde. En daar is die mond dus. De grote profeet, de valse profeet. Valse leringen, mond. Daar gaat het nog steeds om. Dus die mond is gewoon de antichrist. En dat is dus wat vervolgens vanaf vers 11 toegelicht wordt. Want we zitten nou, wie is die mond? Want die herkennen we uit Daniël. Maar dan staat er gewoon, nou, ik zag een andere beest uit de aarde opkomen. Het had twee hoornen, des lams gelijk. Hij zag er nogal uit, hij leek nogal op de Messias. Maar hij sprak als de draak. Hij sprak, wat doet het tweede beest? Spreken. Niet macht hebben, niet regeren, spreken. En via zijn spreken, via zijn filosofie, lering of wat het maar wezen mag, prediking desnoods, wordt dat wereldrijk gebouwd. Daarna, nou ja, lees ik maar weer verder, hè, want er staat in vers 14, hij verleidt degenen, u weet wel, degenen die u verleiden. Dat niemand u verleiden, want valse christenen, valse profeten zullen opstaan, zei de Heer in Matthäus 24. Hier komt het woord over, hij verleidt degenen die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn, want hij is niet meer een gewoon mens, hij kent een paar kunstjes. Want ik spreek niet met respect over. Maar vooruit, hè? Hij kent een paar kunstjes. Tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn in de aanwezigheid van het eerste beest. Zeggende tot degenen die op de aarde wonen dat zij het beest, dat de wond des zwaards had en weder leefde, een beeld zouden maken, et cetera, et cetera. En daarna ga ik helemaal terug naar de allereerste keer dat we Babel in de Bijbel tegenkomen, waarbij de mensheid verenigd wordt rondom Babel en rondom de toren. En wie wilde dat eigenlijk? Nimrod, maar dat was de man hier beneden. Maar het was de duivel. De koning van Babel. Weet u nog, Jesaja 14, de koning van Babel. Is dat die man beneden of... Die figuur daarboven. Ja, allebei. Maar wat in eerste instantie als Babel in de Bijbel voorkomt beschreven wordt, namelijk dat Babel de plaats is waar de mensheid één wordt, zou ik maar zeggen, bij elkaar blijft, verbonden wordt en tot een wereldrijk wil komen. Ja, daar, wel, zoals dat toen was, zo zal dat uiteindelijk weer zijn. En uiteindelijk zal dus Babel en daarmee dat wereldrijk ook definitief verwoest worden. Maar in de toekomst hebben we dus de opvolger van Nimrod en Nebukadnezar en Alexander de Grote en Antiochus Epiphanes en zo verder. Maar uiteindelijk van Nimrod, de mensheid verenigd in Babel, dat dan ook gebouwd wordt. Nou, al vele jaren. En volgens bepaalde berichten al herbouwd is. Maar wanneer ben je klaar met bouwen? Dat is maar de vraag. Maar is men inderdaad druk mee bezig. En daar gaat het dus naartoe. We krijgen dus weer zo'n Nimrod, om zo te zeggen. Maar ook nog die andere figuur. En weet je wat het leuk is van die andere figuur, die antichrist? De ene kant stellen we vast, is de duivel. Daarna stellen we ook vast dat hij als mens hier op aarde natuurlijk helemaal geen identiteit heeft. En hij kan nooit een paspoort hebben. Nou, iedereen kan er een kopen, daar gaat het niet om, maar... Ja... geen afstamming, niks. Geen Haagse recht op die grond. Geen specifiek burgerschap. Hij is er maar zo. Wie is zij? Wat is hun officiële naam? Wat hebben zijn ouders opgegeven bij de burgerlijke stand? Is er allemaal niet. Hoe heet hij? En daar gaat het dan om. In de rest van hoofdstuk 13. Wie is hij eigenlijk? Nou, het getal zijns naams is in ieder geval 666. En verder heb ik daar natuurlijk enige jaren geleden een hele dag over dit onderwerp gesproken. En als mijn mening naar voren gebracht, dat ik denk dat de Maitreya, hetzij uit de oude literatuur, hetzij uit de tegenwoordige nieuwsberichten, dat maakt verder niks uit, dat dat inderdaad de antichrist zal blijken te zijn. Dat wil zeggen dat het gewoon de duivel is, maar dat hij in de toekomst wel definitief zijn opwachting hier op aarde zal maken. En dat is ook precies de berichten die we van die kant krijgen. En ik heb echt niet niet de behoefte om zoiets kloppend te maken, integendeel. Maar het is frappant hoezeer het geheel past in wat de Bijbel over de figuur leert. Het is dus... Ja, kijk, Maitreya is net als Mohammed natuurlijk een gebruikte naam onder boeddhisten, zoals Mohammed dat is onder Mohammedanen. Maar en zelfs zoals de naam Chris onder de christenen, hè? Of Christiaan. Een mooie naam, denk ik. Ik vind het alleen altijd wat hoog gegrepen, maar vooruit. Ik zal u de betekenis van mijn naam niet vertellen, overigens. Maar ik vind het wat hoog gegrepen, maar Maitreya is de laatste Boeddha, hè? De zoveelste, ik ben de tel kwijtgeraakt. Maar de laatste definitieve Boeddha die zou verschijnen. Dat zou Maitreya zijn.
Is het verloren woord, hè?
Ja, nou goed. Ja, goed. Maar Maitreya is dus bij het boeddhisme net zo'n titel als de Messias bij de Joden, zal ik maar zeggen. En misschien de Christus bij de christenen. Maar daar kom je dus terecht bij een valse Christus. Ja. Nou, dieper ga ik er niet op in, maar dat heeft toch geen enkele zin. Dus ik moet het er maar bij laten. Maar waar het om gaat is dat als gesproken wordt over de antichrist, dan heb je het dus gewoon over de duivel. Zij het dan in zijn aardse positie. Maar goed, heb je het over de Heer Jezus Christus, dan heb je het over God. De schepper van hemel en aarde. Zij het dan met de naam die hij via zijn werk hier op aarde ontvangen heeft. Toch? Het is niet helemaal hetzelfde natuurlijk. Ik weet dat er is heel veel gespeculeerd. Ik heb er eigenlijk een grote hekel aan, moet ik eerlijk zeggen. Er is heel veel gespeculeerd over die antichristen. Men heeft gedacht dat hij misschien dan door de duivel verwekt zou moeten worden uit één maagd. Of hij ook in Bethlehem moest geboren worden, dat wil ik afwezen. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen, men heeft geprobeerd om een volmaakte parallel te krijgen, omdat men de duivel toch ziet als de aap van God. De grote naaper heet zoiets, de aap van God. Ik weet niet wie die term ooit geïntroduceerd heeft, maar het is een oude evangelische term, broeder. Ja, maar van wie? Dat weet ik dus niet. Weet ik niet meer. Of dat Johannes de Heer was of dominee Hoekendijk. Ik dacht dat het in die hoek wel zat, de aap van God. Nou, in elk geval, velen hebben hem daarna gebruikt, die uitdrukking. Ik vind het wel een goeie, ja. Ik vind apen over het algemeen vieze beesten, moet ik u zeggen. Maar vooruit. Maar men heeft geprobeerd die, ja, voor alle duidelijkheid, hè. Maar men heeft geprobeerd die vergelijking zo sterk mogelijk te maken. En heeft dus gedacht dat de antichrist ergens geboren zou moeten worden hier op aarde. Alvorens hij zijn koninkrijk zou bouwen of wat dan ook. Maar ik moet u zeggen dat het berust op een misverstand. Die vorst die komen zal, die moet ergens geboren zijn. Maar men zal hem de koninklijke waardigheid niet geven. Hij ziet er niet uit als een koning. Maar hij wordt het wel dankzij die antichrist. Maar die komt gewoon uit de hemel vallen. Als een soort donderslag bij toch tamelijk bevolkte hemel, moet ik dan zeggen. Maar zo, hè? Ja. Nou goed, zoiets. Maar waar het om gaat is dus dat de antichrist gewoon uitdrukking geeft aan de figuurde persoon van de duivel zelf. Of althans de persoonlijkheid, moet ik dus het wezen van de duivel. Daar gaat het om. En als dus die antichrist in de poel des vuurs geworpen wordt, ja, dan is de duivel daar ook, of andersom. Niet omdat het verschillend is, maar juist omdat het fundamenteel hetzelfde is. Al kan ik me, zou ik me zelfs nog kunnen voorstellen dat bij gelegenheid, het gaat toch om een goddelijk ingrijpen, die aardse verschijning inderdaad gedood wordt. Je moet toch gedood kunnen worden, lijkt mij, of niet? Nou ja, daar weet ik dus ook geen antwoord op. Als je een engel zijn hoofd afslaat, is hij dan dood? Dat zijn natuurlijk rare praatjes, dat weet ik wel. Maar ik ben gewend te zeggen wat ik denk. Ik bedoel, ja, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, hij wordt gevangen genomen en wordt geworpen in de poel des vuurs. Daar gaat het maar om. En de duivel ook. Het valse profeet, het beest. Wie niet, trouwens? Alle gelovigen niet, maar de rest komt daar sowieso in terecht. Dus het zegt allemaal niet zo geweldig veel. Nou, onze broeder die had het over hoofdstuk 16. Vers. Dat heb ik het toch onthouden. Vers. Ja. En ik zag uit de mond des draaks en uit de mond van het beest en uit de mond des valse profeets drie onreine geesten gaan de vorsten gelijk. Precies. Of de vorsten gelijk. Kijk, dit is een visioen dus, hè. Je zou pas problemen hebben als je hier gewoon op aarde stond en je zag daar een draak en een beest en een valse profeet naast elkaar staan op een rijtje. Dan heb je een probleem. Maar dat is dit nou eenmaal niet. Dit zijn visioenen. En in een visioen is het zelfs mogelijk, ik ga er niet eens specifiek op in, in een visioen is het met gemak mogelijk om één en hetzelfde, dan wel één en dezelfde, op drie verschillende wijzen voor te stellen. Nou, dat zie ik hier niet in dan, maar daar gaat het niet om. Maar moet ik u daar voorbeelden van geven dan? Dan gaan we weer. Hè. Zit aan mijn rechterhand. Hoeveel tronen staan er dan in de hemel? Ja, toch maar één, sorry. Maar omdat wij het ons plastisch voorstellen, of proberen een betekening ervan te maken, en dan net of het een foto is of iets dergelijks, ja, dan ontstaan van die vreemde dingen. Toch? Wat denkt u dan van, goed, ik doe het dan even. Dan neem ik nog even Daniel, en daar, moet ik wel even zoeken natuurlijk. In Daniel. Hier heb ik hem in Daniel 7. Daar vind je dat luipaard, leeuw, de beer. En nog zo'n vreemd beest, zullen we maar zeggen. En daar vinden we ook in vers 8. Ik nam acht op de hoornen en ziet een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelfde. Tussen de tien. En drie uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor dezelfde. En ziet in diezelfde hoorn. En die hoorn is, als u mij vraagt, gewoon een koning. Want er staat er altijd bij. En dus dat eerste beest uit Openbaring 13. En er staat. En ziet in diezelfde hoorn waren ogen als mensenogen. En een mond grote dingen sprekende. En ogen staan voor geestelijke dingen. Wil zeggen dat het over geestelijke kracht gaat dus. Geestelijke dingen. Achter die figuur, dat betekent dus dat achter die koning die door die hoorn wordt voorgesteld, staat een grote geestelijke macht. U weet wel, zijn de vol ogen, namelijk zijn ogen zijn de geesten van, enzovoorts. Staat in de Bijbel ergens in een ander verband. Oog staat voor geestelijke dingen. Nou goed. Dus die hoorn had ogen, er is dus een geestelijke macht achter. En hij had een mond, grote dingen sprekende. Maar Mozes had ook een mond. Het was een broer. En deze hoorn had ook een mond. Dat was een andere figuur. De Maitreya, als u het mij vraagt. Maar antichrist dus gewoon. En daarna verder. Want daar gaat het eigenlijk om. Dit zag ik totdat de tronen gezet werden. En de oude van dagen zette zich. Wiens kleed wit was als de sneeuw. En het haar zijns hoofd als zuivere wol. Wie is dat? Wie durft een antwoord te geven? Hè? Goed. Nee, gewoon voor de aardigheid. Gewoon, ik ben benieuwd wat voor antwoord men daarop geeft. De Heer Jezus Christus, de oude van dagen. Ja, dat kan, broeder, want er staat in Hebreeën, er staat het tot de Zoon gezegd wordt. Gij, o God, hebt in de begin hemel en aarde gegrond. Of zoiets. Dus dan was hij erg oud vandaag inmiddels. Vergeleken bij alle mensen was hij ouder. Toch? Kan dus, hè? De oude vandaag. Maar wie is dan die figuur uit vers 13? Verder zag ik in de nacht gezichten en ziet, er kwam een met de wolken des hemels als eens mensenzoon. En hij kwam tot de oude vandaag. Het was geen strikvraag, broeder, echt niet. Wie is dan die mensenzoon? Als de oude vandaag de Heer Jezus Christus is. Wie is dan die mensenzoon? Zoon des mensen dus gewoon. Wie is dat? Ja, wat is dat nou voor een vraag? Wie is de zoon des mensen? Dat weet u. De Heer Jezus Christus. Zijn er dan twee heren, hoe kun je niet zeggen? De Heer Jezus Christussen? Zijn er dan twee? Nou, en de Heer, die hebben hier oude vandaag, de mensen zo naast elkaar. De andere plaatsen hebben de duivel en de antichrist naast elkaar. Hoeveel zijn het er? Nee, het punt is gewoon dat het eigenlijk strikt genomen de verkeerde vraag is. Wie is het, die oude vandaag? Ik zou moeten vragen, wat is het? En het antwoord is gewoon de eeuwige God. Maar als men die ziet, ja, dat kan dus niet, want men kan God niet zien. God is niet te zien. Sowieso niet, kan niet. God kan niet gezien worden. Dus wat ziet men als men de eeuwige God ziet, de God die van eeuwigheid is? Ja, degene die wij kennen onder de naam de Heer Jezus Christus en die men in het Oude Testament kende onder de naam Jehovah. Toch? En wij trouwens ook natuurlijk, hè? Onder de naam Jehovah. En daarna vragen we niet wie is die zoon des mensen of die mensenzoon. We vragen wat is dat, mensenzoon? Ja, dan krijg je een ander antwoord toch, hè? Want dan mag je niet zeggen dat is de Heer Jezus Christus. Maar dat was de vraag niet. De vraag is wat? En het antwoord is, het gaat om degene die de erfgenaam is van Adam. Het hoofd van heel de mensheid. En daarmee de rechthebbende op heerschappij over de gehele aarde. Dat is de zoon des mensen. De aardigheid is dat de Heer Jezus beide functies, want zijn dingen, functies, beide functies in zichzelf verenigt. Maar de beide functies worden apart voorgesteld. De ene kant God, de Godheid als zodanig, want hij is de uitdrukking van het wezen Gods en daarmee de oude vandaag. Maar aan de andere kant is hij de zoon des mensen. En wat er hier gebeurt, is dat ze tot elkaar gebracht worden. De aardigheid ervan is nou juist, dat als ze hier tot elkaar gebracht worden, drukt het juist uit dat hij één is. En dan nog eens een voorbeeld van twee die tot elkaar gebracht worden, heb ik al genoemd. Zit aan mijn rechterhand. Drukt precies hetzelfde uit. De eenheid van God, dan wel de Zoon God, zo je wilt, enerzijds en de Zoon des mensen anderzijds. En vandaar aan mijn rechterhand. Ik lees meestal die uitspraak van de Heer Jezus zelf. Uit Johannes 5 is het. Tenminste was het vroeger altijd, ja. Toch? Ja, Johannes 5, vers 26. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven. Hoeveel zijn dat, Vader en Zoon? Hij is maar één, maar het zijn twee. Het zijn twee begrippen namelijk. Want anders lees ik meteen hoofdstuk 14, waar iemand vraagt aan de Heer Jezus, toon ons dan de Vader. En dan zegt de Heer, ja, daar ben ik nou zo lang bij u lieden. En wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hij is maar één. Maar functioneel gaat het om twee verschillende functies, twee verschillende hoedanigheden. In het Nederlands heet dat twee verschillende petten. Ja, het klinkt oneerbiedig, maar dat begrijpt hopelijk iedereen. Ik heb dat eens geleerd van een minister. Oh. Beste, was het ook weer? Nee, weet ik niet meer. Bolkestein die een brief schreef aan, weet je veel. Aan de een of andere vrouwelijke minister of zo. Had hij dan geschreven als... aan Els Borst, oh. Aan haar excellentie. Beste Els. Oh ja, natuurlijk, dat was hem. Beste Els, ja. Maar dat is alweer lang geleden. Maar dat had hij dan geschreven niet als minister, maar als... weet ik veel, als... als commissaris van een farmaceutisch bedrijf. Ja, zo was het. Nou, dat kan dus. Of het wenselijk is, is weer wat anders. Daar ging de discussie dan over. Maar dat kan toch gewoon. Nou goed, dat vinden we dus in de Bijbel vele malen terug. Maar Johannes 5 was ik aan het lezen. Gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Juist niet omdat het er twee zijn, maar omdat het er één is. Logischerwijze. En heeft hem macht gegeven ook gericht te houden. Let op wat er staat, hè. God, de Vader, heeft aan de Zoon, zijn Zoon, macht gegeven om gericht te houden. En je zou meteen nu moeten roepen, dat kan niet, want die macht was al aan iemand anders gegeven. Zeker wel. Eerste bladzijde van de Bijbel. Al. Dus die kan je nooit missen. Laat ons mens maken aan onze gelijkenis. En dat de heerschappij hebben over de gehele aarde. En over de vissen der zee en wat het maar wezen mag allemaal. Toch? Aan Adam zeggen we dan. Ja, zegt de Heer Jezus, maar dat is nou net waar het over gaat. Want, alzo heeft hij de Zoon macht gegeven, de Zoon van God dus, hè, macht gegeven om het leven te hebben in zichzelf. En heeft hem, God heeft aan zijn eigen Zoon macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij des mensen Zoon is. Dat is weliswaar die andere pet. Sorry dat ik het zo zeg. Maar zo is dat nou eenmaal. En dat is eigenlijk de grote clue. Ik weet niet of dat een goede woord is, maar van heel de heilsgeschiedenis. Al die lijnen uit het Oude Testament komen bij elkaar. In de persoon van de Heer Jezus Christus. Als Zoon van God en als Zoon des mensen. En daarnaast, dat is bijna onnodig om het te zeggen, omdat het vanzelfsprekend is, de Zoon van Abraham, de Zoon van David. Maar ja, daar opent het hele Nieuwe Testament mee, dat weet u, hè, Matthäus 1 vers 1. De Zoon van God, de Zoon van Adam, de Zoon van David, de Zoon van Abraham, aan wie allemaal beloften gedaan zijn. Maar het zijn verschillende posities, verschillende functies. Abraham had geen troon, David wel. Aan Abraham waren beloften gedaan, aan David waren beloften gedaan. Maar dat er in elkaars verlengde lag, ja, dat is wel zo. Maar goed, het zijn toch losstaande dingen eigenlijk. Dingen die min of meer los van elkaar staan. Maar ze komen bij elkaar in de ene persoon van de Heer Jezus. En daar gaat het maar om. Maar de functies worden apart voorgesteld bij gelegenheid. Bovendien, als het over symboliek gaat, en in visioenen gaat het altijd over symboliek. Als het over symboliek gaat, dan kunnen we nog wel even. Want, voor de aardigheid dan. Ik heb thuis nog wel een boek dat daar staat. Dat heet, in het Engels dan, maar dat heet dan de symbolen van de Heilige Geest. Zo'n boek. En er worden allerlei typen symbolen van de Heilige Geest besproken. Maar die symbolen kunnen naast elkaar voorkomen, hoor. Hoeft echt geen probleem te zijn. Dan zeg je, wat is dat? De Heilige Geest. Wat is dat? Ook de Heilige Geest. Wat is dat? Ook de Heilige Geest. Toch geen punt? dat er wat verschil in zit. Dat het op verschillende wijze gekleurd, ingekleurd wordt als het ware. Ja, dat is allemaal tot je dienst. Dat is waar. Maar het gaat wel over één en dezelfde. En wat wil je hebben dan over typen van Christus? Talloze. Nou, dit is een visioen, een ouder van dagen en een zoon des mensen. Dat zijn allebei de Heer Jezus. En dat is nou juist wat voorgesteld wordt. Ze zijn één, die lijnen komen bij elkaar. En het leidt dan inderdaad tot zijn definitieve koninkrijk. Op de troon van David overigens. Want binnen Daniel gaat het daar uiteindelijk altijd over. Dus dat hoeft zo moeilijk niet te zijn. En kijk, valse leraar, dit is een valse leraar, maar waar is dan de duivel? Want dit is een valse leraar, waar is nou de duivel? Ja. Nee, dit is Petrus. En toen zei de Heer, ga achter mij, Satan. Zal Petrus ook wel om zich heen gekeken hebben, waar is die? Maar daar krijg je nooit vragen over. Omdat men dat begrijpt. Omdat Petrus uitdrukking gaf aan eigenlijk duivelse gedachten. Nee, niet met opzet, maar het gebeurde wel. En daar gaat het maar om. En zo is de antichrist de openbaring van de duivel hier op aarde. En hij krijgt ongetwijfeld een naam. En anders wel een getal en een teken. Maar het is gewoon de duivel. Alleen dat vertelt hij er niet bij uiteraard. Want hij wil doorgaan voor de Messias en hij weet maar al te goed dat dat iemand anders is. Maar dat is nou juist wat hij graag anders zou willen zien. En daarmee zijn we terug in 1 Johannes. Wie niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, kortom, wie niet belijdt dat de belofte en het woord Gods vervuld is geworden in de persoon van Jezus, die is de antichrist of uit de antichrist. Maar er is maar één die er bezwaar tegen maakt en dat is de duivel zelf. Want die had zichzelf die positie toegedacht. En als hij in de toekomst hier op aarde verschijnt, omdat hem trouwens geen andere mogelijkheid open blijft, zal hij die positie op aarde, hier een onwetende wereld, zal hij die positie alsnog claimen. En het lijkt mij, dat is wat de Bijbel leert erover. Nou, uitgebreider kan ik het niet vertellen. Ik heb eigenlijk al veel te lang over gesproken. Dus we gaan nu eerst pauzeren. In 1 Johannes 3 wordt dan ook niet zozeer gesproken over de antichrist. Eigenlijk wel dus over de duivel. Maar niet zozeer over de antichrist, maar over antichristen. Namelijk valse profeten uit 4 vers 1. En kenmerkend voor die valse profeten is dat zij de positie van de Heer Jezus als de Christus der schriften bestrijden. Hetzij leerstellig en dus in theorie, hetzij alleen maar in de praktijk. Want er zijn er die dat in theorie niet bestrijden, maar in de praktijk wel. Want iedereen die in onze dagen meent zo nodig macht te moeten uitoefenen over gelovigen, stelt zich daarmee in plaats van Christus. En in het Grieks heet in plaats van Christus gewoon antichrist. En hoewel men de positie van Christus dan weliswaar formeel niet bestrijdt, houdt men er in de praktijk geen enkele rekening mee en bestrijdt hem dus wel. Daar gaat het om. Alleen als een uitdrukking plaatsvervanger van Christus op aarde is eigenlijk een volstrekt. Over wie dat was, wie zo heet, dat weet ik niet meer, broeder. Dat maakt me ook niet uit, nee. Hoort trouwens toch in het Latijn dus vooruit, hè? Huh? Hoe ze het in Duits zeggen, weet ik niet, broeder. Nee, dat hoor ik trouwens ook liever niet, eerlijk gezegd. Maar een plaatsvervanger van Christus op aarde. Christus heeft op aarde helemaal geen plaatsvervanger nodig. Hij is weliswaar in de hemel, maar men zou moeten weten dat dat niet ver is van een ieder van ons. Met dank aan Paulus in Handelingen natuurlijk. Maar hij heeft het helemaal niet nodig. Hij woont namelijk in ons. Hij is het hoofd van zijn gemeente en zijn leven is in ons. Hij heeft geen plaatsvervanger helemaal nodig. Dat is typisch menselijke gedachte van wij zien hem niet. Er zijn geen velden of wegen te bekennen. Dus moeten we maar zolang de honneurs waarnemen, wat het ook zijn mogen. Dat doet maar in het Frans toch. Nou goed. He? En zo komt dat. En nou heb ik het over iemand die in Rome zit, maar dat maakt weinig uit hoor. Want in bijna elk Nederlands dorp is er ook wel iemand die zich stelt in de plaats van Christus en macht uitoefent over de gelovigen. Zo ook zonder dat we die lui meteen sectenleiders noemen. Maar die laatste categorie valt er natuurlijk ook onder. Of dat nou kleinschalig of grootschalig is. U kent mijn standpunt toch, heb ik de laatste maanden toch uitgebreid gepubliceerd. Hè? Grootste secte die ik ken is de Rooms-Katholieke Kerk. Hm? Voor zover ik weet, daarna zijn er nog een heleboel kleinere. En het gaat er allemaal om dat men de plaats van Christus inneemt. Want daar ontstaan die dingen door. Die instituten. Want als men Christus erkent als de Christus, de Heer Jezus kent als de Christus, als de eersteling van de nieuwe schepping, als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, als de eerstgeborene, enzovoorts, en dus als hoofd van de gemeente, dan is er verder niks nodig. En daar gaat het maar om. Echt moeilijker is het niet. Het is niet om lelijk te doen tegen iemand, het is gewoon Bijbelse waarheid. Toch? In de Bijbel vind je ook mensen die zichzelf in een positie van heerschappij voeren over gelovigen. In de derde Johannesbrief bijvoorbeeld vind je zo'n figuur. Nou, dat is niet best hoor. Want als er iemand de plaats van Christus zou willen overnemen, ja, is het de duivel dus toch. Dus te vrezen valt als een mens, ook al gaat hij voor Christen door. Misschien is hij het ook wel. Maar als een mens die positie wil innemen, de kans is groot dat hij zich laat gebruiken door de duivel. En dan zeg ik het heel vriendelijk, omdat ik het in het openbaar zeg. Daar ben ik toch duidelijk genoeg geweest, hè? Goed. Nou, terug naar 1 Johannes 4 dan. Alle geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, u weet de Maitreya, beleidt dat niet. Die beleidt dat Jezus wel bekrachtigd werd door de Christus, maar dat is hij zelf. En hij beschouwt Jezus dus als zijn personeel. Officieel. En zoals Maitreya in Londen zijn domicilie zou hebben nu, zou Jezus zijn domicilie hebben in Rome. De meester Jezus verschijnt ook regelmatig overal ter wereld. Nee, het is natuurlijk een van Satans engelen. Ter voorbereiding van de toekomst. Maar het is zoiets als Sinterklaas en Zwarte Piet. Maitreya en meester Jezus. Jezus in de ondergeschikte rol. Ondergeschikt aan Maitreya, want dat is de echte. Echte Christus is dan het idee. Er wordt geleerd, dat weet u misschien niet. Maar er wordt bijna dagelijks gepubliceerd, hoor. Echt waar. Nou goed. Maar kijk, daar herken je dus de antichrist aan. Daaraan in elk geval. Nou goed. Dit is van de antichrist welke geest, de geest namelijk welke gij gehoord hebt, dat komen zal. En is nu al reden in de wereld. Het is maar niet wachten op de toekomst. Het is geen wachten op het openbaar worden van de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs uit 2 Thessalonicenzen 2. Integendeel, er staat de verborgenheid van die ongerechtigheid of van die ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. En Openbaring 17 zegt het ook, hè. Als het uiteindelijk gaat over Babel, zal ik tonen wie en wat het is. Het is Babel, maar dan heet Babel verborgenheid. Het grote Babylon. Met andere woorden, het was er altijd al, maar pas in de toekomst zal het openbaar worden. Maar werkzaam was het altijd al. Het Babel van Nimrod. Dus eigenlijk. Maar eigenlijk dus het Babel tegenover Jeruzalem. Dat is nu ook zo. Vandaar dat de reformatoren overigens weliswaar de naam Babel lazen in hun Bijbel, met name in Openbaring, maar zij verstonden daar ogenblikkelijk onder Rome. Ja, en ik probeer het netjes te zeggen, maar ik bedoel zoiets te zeggen als, en bij gebrek aan beter inzicht en betere bestudering van het profetisch woord, vooral ook onder de reformatoren die daar nog lang geen tijd voor gehad hadden, omdat ze wel andere zaken aan het hoofd hadden, Maar bij gebrek aan een verdere studie van het profetisch woord is het tot in onze dagen de gangbare opvatting gebleven voor degenen die de Bijbel redelijk letterlijk interpreteren en de wederkomst van Christus verwachten. Als er staat Babel, dan verstaat men daaronder Rome. Zo las ik laatst nog in het zoeklicht. Ik zeg het maar ter illustratie van de gedachte. Ik bedoel, dat heb ik niet uitgevonden. Maar ik moet erbij zeggen dat de reformatoren wat erg snel geweest zijn met het vastleggen van wat ze beschouwen als bijbelse leer. En het probleem is, heb ik van de kast aangeleerd, het probleem is dat zij daarbij het profetisch woord compleet buiten beschouwing gelaten hebben. Zodat de verklaring van het profetisch woord per definitie tegenwoordig beschouwd wordt als buitenkerkelijke lering. En dat is maar één stapje van anti-kerkelijk en anti-christelijk. En giliast, ja, dat is een scheldwoord, zoals u weet, hè. Zo zit het. Heel simpel, het is eenvoudig te verklaren, maar ja, het is een beetje een naïeve situatie eigenlijk. Want Rome en de Rooms-Katholieke Kerk heeft zich inderdaad gedragen als Babel. Maar niet omdat het Babel is of dat het de vervulling brengt van deze Bijbelse profetieën. Maar wel omdat iemand die zich plaatsvervanger van Christus op aarde noemt, natuurlijk vanzelfsprekend gebruikt wordt door degene die graag in de plaats van Christus zou staan. De duivel dus. Zo gaat dat. Het is echt. Dus in onze dagen nog zo, laat ik u dan eens wat vertellen. Zodra iemand onder ons, laten we het nou eens onder elkaar houden. Zodra iemand onder ons de neiging gaat krijgen om macht uit te oefenen over broeders en zusters. Geeft hij zich bloot, stelt hij zich open voor de duivel. En in veel gevallen, ik heb het vele malen zien gebeuren. Dat is wat ik zie dan. Dat hoef je niet te zien hoor. Wat ik vele malen heb zien gebeuren, is als men dat daar eenmaal aan begint, dat dan meteen op een hellend vlak is, een heel steil hellend vlak. Het gaat binnen de kortste keren voor de volledige 100% mis. Men raakt de Heer kwijt, men raakt de Bijbel kwijt. En wat men overhoudt, ja, dat weet ik ook niet precies. Meestal nog net een organisatie. Maar dat is dan het enige ook. Dat is echt waar. En als je daar niet voor waakt, daarom druk ik me zo scherp uit in dit soort zaken. Als men daar niet op bedacht is, maar daar niet voor waakt, dan krijgt inderdaad de duivel poot aan de grond. U weet wel, wij zouden de duivel geen plaats geven. En dus trouw zijn aan de Heer. Dienstbaar zijn, nederig zijn, elkander lief hebben en ons houden aan het woord en anders niks. En al het andere, het is altijd middel in de macht van, middel in de hand van de God deze eeuw. Goed. Want hij is alreden in de wereld. Dan vers 4. Want daar gaat het nou eigenlijk om. Kinderkens, gij zijt uit God. En hebt hen, namelijk die antichristen, meervoud, overwonnen. Gij zijt uit God en hebt hen overwonnen, want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. De geest van Christus in ons is nou eenmaal meerder dan de geest van de antichrist in de wereld. Want dat is wat Johannes hier zegt. En hij zegt dus, maak je geen zorgen. Vind ik ook een heel aardige, omdat in zoveel zogeheten christelijke boeken wij uitgebreid gewaarschuwd worden voor de antichrist enzovoorts. En zodanig dat we ons grote zorgen zouden maken over wat er allemaal al gaande is enzovoorts. Nou, maak je niet druk. Hij die in ons is, is sterker dan die in de wereld is. Zij zijn, die antichristen, zij zijn dan wel die geesten en dus leringen zoals we gezien hebben van de antichrist. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld en de wereld hoort hen. Je zou moeten weten dat uit ook heel dikwijls de betekenis heeft van op grond van. Nou ja, uit betekent op grond van. Niet alleen in het Grieks, ook in het Nederlands. En hier wordt het woord ook zo gebruikt. Zij zijn uit de wereld, in de zin van uit de wereld afkomstig, maken het deel van uit. En daarom spreken zij uit de wereld in de zin van op grond van wereldse overleggingen. Gedachten des vleeses of vleeselijk verstand, of hoe dat maar heet in de Bijbel. Menselijke filosofie. Dat klopt ook precies, want voor zover ik iets van die Maitreya-filosofie versta, dan komt het erop neer dat men leert dat de mens natuurlijk aan de top staat van de evolutie. Het is het hoogst ontwikkelde wezen in de wereld, in de evolutie. Dat gelooft iedereen, immers. Nou, dan houdt hij ons dat voor, hè. Zo werkt de duivel altijd, hè. Sluit altijd aan bij iets wat mensen algemeen aanvaarden. Ja, dat is ook. Zo is het ook. En daarna gaat hij verder. Dan zal ik je vertellen hoe het verder in elkaar zit. Zeg hij tegen Eva ook al. Zal ik je vertellen hoe het verder in elkaar zit. En hij zegt, wat het verder in elkaar zit, is dat de mens nog verder evolueert via reïncarnatie. Ze komen weer terug en zo. En uiteindelijk dan ontworstelt hij zich aan de stoffelijke wereld. En zelfs aan de aarde. En op den duur dan woont hij ergens op Sirius, bij voorkeur Sirius. Hè? Ja, Sirius, vandaar het verhaal over die piramide en die Sphinx en de Sirius en Orion, de hondster. Hondster vind ik wel, hondster vind ik wel leuk. Sirius, hondster. Onthoud die, hond. Nou goed, maar dan Sirius enzovoorts. Ja. Het is natuurlijk allemaal dwaas, hè? De mens kan het niet controleren, maar het zijn gedachten, hoeveel dat geloven. Terwijl als je komt met een verhaal uit de Bijbel, goed gedocumenteerd, zeggen ze, ah, die Bijbel. Bijbel prinses Irene is, of hoe heet ze tegenwoordig? Moet prinses Irene, mag je nog prinses zeggen? Moet prinses Irene eens vragen hoe dat zit met die New Age en op grond waarvan het is? Nou, dus op grond van niks. Op grond van... Hoef je niet eens bij na te denken, op grond van, joh. Dat haal ze bij de kruidenier, heb ik begrepen. Ik geloof niet dat ik helemaal op de hoogte ben, maar... Hè? Die in Amsterdam bedoel ik, hè? Ja, ja, goed, als je maar geld hebt, broeder, dan kun je de meest gore onzin aan de mensen wijsmaken. Ja, gaat toch wel verkeerd. Uiteindelijk. Maar goed, u weet misschien niet waar ik het nou allemaal over heb. En het hoeft ook natuurlijk helemaal niet. Maar het punt is gewoon dat wij ons baseren op de schrift en daaruit zouden wij leven. Dat is dus de normen die wij kennen. En wanneer wij trouw blijven aan dat woord en aan onze Heer, hebben wij inderdaad van die wereld en van dit soort zaken ook niets te vrezen. Bovendien, waarom zou je vrezen voor iets wat geen enkele grond heeft? Waktaal. Ik bedoel, het kan wel uit de hand lopen. Het zal ook uit de hand lopen in de toekomst. Dat is waar. Hoe laten wij dan blij zijn dat wij het woord hebben? En wij zijn gewaarschuwd om niet te gaan filosoferen, niet te gaan speculeren. Ons vast te houden aan het woord. Als wij dat wel gaan doen, filosoferen, speculeren, zelf ideeën bedenken, zou het soms kunnen zijn dat en zou het soms kunnen zijn zo, dan zijn we precies op zo'n duivelse weg bezig. Dat meen ik echt. Dus bloedlink. Ja, in het gunstigste geval is het volstrekt onnuttig. Maar dan ben je bezig dus met volstrekt, maar een volstrekt waardeloze, onnuttige dingen. Dat zou ik zonde van mijn leven vinden, eerlijk gezegd. Dat meen ik echt. Omdat het nergens wat toe doet. Maar in de meeste gevallen is het wel degelijk gevaarlijk, omdat het juist de duivel is die ons afleidt van het woord. En daar gaat het om. En daarvoor worden wij hier gewaarschuwd. Gij zijt uit God, gij hebt hen overwonnen, want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij wereldse dingen, wereldse filosofie. En de wereld, ja, die hoort daar wel naar. Het is een bemoedigende gedachte dat wij mensen ooit nog eens zo ver kunnen komen dat we ontworsteld raken van dit stoffelijke lichaam. Al zou ik niet weten wat ik moest op Sirius, hoor. Dat is me te ver van huis. Een hondster. Dat zie ik ook niet zo zitten. Ja, mensen trekken dat aan. Hè? Weet je veel. Dwaasheid. En de wereld luistert daarna. Ik heb vroeger leerden wij dat de mensen in de middeleeuwen, tenminste die indruk heb ik altijd gekregen, dat vroeger de mensen dom waren en wij waren pas wijs. De laatste generatie is de meest wijze generatie van mensen die er ooit geweest is. In de middeleeuwen waren de mensen zo verschrikkelijk dom en bijgelovig, ook in Nederland. En achteraf denk ik, het kon best eens andersom wezen. Ik ken trouwens een populaire figuur in christelijke wereld van pakweg een 100 jaar terug, wiens boeken in elk fatsoenlijk reformatorisch gezin in de kast stonden, de boeken van professor Betex, en die leerde gewoon dat het andersom was. Die zei, vroeger waren de mensen wijs. Maar nu, allang niet meer, dat wordt elke generatie wordt het minder. Had er een goed Bijbels betoog bij, overigens. Vind ik wel. Vind ik meer voor te zeggen dan andersom. Maar als men zegt in de middeleeuwen was men bijgelovig de duistere middeleeuwen, dan denk ik, wat is die wereld van vandaag dan? Dat noem ik nog eens duister. Het is 1500 jaar geleden, wanneer was het, dat die zendeling hier in de buurt, oh, dat mag ik hier niet over praten, sorry. Maar ik bedoel, toen de heer Bonifatius hier een eik, een boom omsloeg, omdat die gebruikt werd voor afgoderij, ze hebben de man daarna vermoord, als ik het goed begrepen heb. Ja. En wat doen we tegenwoordig? De moderne wereld. Gaan we praten tegen bomen. Een gesprek voeren met de boom. Dan praat hij weer terug. Wat is er nou in die tussentijd gebeurd en veranderd? Niks. Toch? Nee, dat is geen Friesin. Hoewel, dat weet ik trouwens niet. Maar er zijn mensen die dat doen. Het nieuwste wat ik gehoord heb is, je moet nou praten tegen de bacteriën in je lichaam. Je moest geloof ik ompraten, zodat ze eruit gaan of zo. Iets dergelijks was het dus goed voor je gezondheid. Smodern, dat is zeker. Ja, geen enkele grond voor. Maar dat, hoezo bijgeloof in de middeleeuwen? Er is nooit wat veranderd. Echt niet. Het enige wat verandering kan brengen is inderdaad geloven in het woord Gods. En dan ook alleen geloven in het woord Gods. Nou goed. Wij zijn, vers 6, hier staat het minstens zo rigoureus als ik het vanavond bespreek hoor. Wij zijn uit God. Wij geloven. En daarna, die God kent, hoort ons. En die uit God niet is, hoort ons niet. En aan dat verschijnsel, dat wie uit God is, dat wil zeggen dat andere gelovigen naar ons luisteren, en dat andere ongelovigen sowieso naar ons niet willen luisteren, dat verschijnsel, daarvan staat, daaruit kennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. Zolang wij het goed kunnen vinden met een ongelovige wereld, is er met ons iets mis? Zijn wij niet uit God? En als we het niet kunnen vinden met die ongelovige wereld, of beter, als zij het niet met ons kunnen vinden, dan is er niks mis. Als tenminste dit de reden is, hè? Ja. Want dat, zo staat het hier. Dat is dus de norm. Wij horen niet tot die wereld. Wij wandelen namelijk niet in die duisternis, maar wij wandelen in het licht. Ik bedoel, die duisternis in dat licht van hoofdstuk 1. En als dat onderscheid verwaterd, als het onderscheid niet waargenomen wordt, dan is het inderdaad iets grondig mis. Waarmee ik maar gezegd wil hebben, dat wanneer wij inderdaad de ervaring niet hebben, dat als men merkt dat wij gelovigen zijn, dat men zich van ons afkeert enzovoort, als wij die ervaring niet hebben, dan is het met ons als kinderen Gods echt iets fundamenteel mis hoor. Wij zouden ons bewust worden, althans in de loop der tijd, van de grote onderscheid dat er is in denken en dus in leven en toekomstverwachting, helemaal in denken tussen ons, God van de Bijbel, en de mens in het algemeen. En als die scheiding, die drempel, die muur er niet is, Ja, dan horen wij gewoon in de wereld thuis. Dan is er met ons geloof iets niet in orde. En dat is de norm die Johannes stelt. Daar kun je dat aan merken. En als je daarna vanaf vers 7 zegt, laat ons elkander lief hebben, dan is het helemaal zo moeilijk niet. Wij zouden lief hebben al die andere gelovigen. Die dezelfde belangstelling hebben voor datzelfde woord Gods. En als men dat niet heeft, en als ze dus niet naar ons luisteren, ja goed, dan hebben we ook niks met ze. Dan valt er ook niks lief te hebben. Dan is er namelijk geen gemeenschap. Zo eenvoudig is dat. En ik beschouw het, en daarmee moeten we het natuurlijk nodig laten voor vanavond. Ik beschouw het als een duivelse leer dat wij ieder ander maar lief zouden moeten hebben. Vooral degene die toevallig behoren bij hetzelfde kerkgenootschap of denominatie waartoe ook wij behoren. Zo van, we zijn toch één en dezelfde club. Er staat toch in de Bijbel, wij moeten elkaar lief hebben. Dat is een misverstand. Wij zouden onze broeders en zusters lief hebben. En als Johannes vraagt, maar hoe weet ik nou wie dat zijn? Zegt Johannes, dat merk je wel. Als het woord van God in je woont en ze willen naar je luisteren, wel, dat zijn ze. En willen ze niet naar je luisteren, nou ja, dan zijn het ze niet. Nou, en daarnaast kunt u natuurlijk zeggen, maar ja, wij praten toch ook wel eens over andere dingen. Zeg, nou ja, dat is niet het niveau waarop we elkander zouden liefhebben. Als het gaat om wereldse zaken, ja, dat is de norm niet. Dan hebben we ook helemaal geen opdracht om lief te hebben, ook niet om te haten. Ik bedoel, dat staat allemaal buiten